Goedemorgen. Goedemorgen. Toen Jaap van Kampen en zijn team bezig waren om een logo voor vandaag te bedenken, ik in Eindhoven was ook bezig met een logo. Nu dat ik heb gezien hoe streng de regels voor de logo waren, ik zie dat mijn logo past niet helemaal bij hun verwachten. Maar soms, dat is mijn imago, mijn beeld van vergaderingen van gelovigen wereldwijd. Maar ik moet wel zeggen dat de drie rings, vind het mooi. En ik ben van plan vanochtend iets te zeggen over het middelcentrum van de drie ringen. Dit is een Engelsman, John Stott. Hij stierf 3-4 jaar geleden, 2011, toen hij 91 was. En in The Time Magazine van 2005, hij is genoemd van een van de 100ste meest invloedrijke mensen ter wereld, John Stott. In 2007 heeft hij dit boek uitgegeven. The Living Church, Convictions of a Lifelong Pastor. Hij heeft geschreven toen hij 86 jaar oud was, voordat hij stierf dus. Ik moet wel merken, het is moeilijk om daarna boeken te schrijven. En ik heb het gelezen, ik denk 3 jaar geleden, van dit mooie boek. Maar aan de einde, Historical Appendix 1, hij heeft een appendix geschreven een aantal jaar eerder. Why I am still a member of the Church of England. Waarom ik nog lid van de Anglikaanse kerk ben. En toen ik dat las, ik dacht, één dag ik zal iets schrijven om waarom ben ik nog deel van de broederbeweging. En toen ik was aan het bidden voor vandaag, over wat doe je dan, wat spreek je over met een groep zoals jullie, dan de gedachte kwam terug. Ik denk, misschien dit is de juiste moment. Waarom kies ik verbonden te blijven met de broederbeweging? De feit dat je hier bent, heeft iets met vergaderingen te maken, denk ik dus. Waarom ben je hier gekomen? Om oude vrienden te ontmoeten? Gratis kopje koffie, dat is een sterke trekkingpunt in Nederland. Ook met een koekje erbij, ook gratis. Ik wil het graag met jullie delen. 5 redenen, persoonlijke redenen, waarom ik kies om verbonden te blijven met de broederbeweging. Of in Nederland de vergaderingen van gelovigen. Het is geen kritiek op andere gemeentes. Ik wil ook niet de indruk geven dat wij de enigen zijn die deze 5 eigenschappen hebben. Ik moet wel zeggen dat de 5 eigenschappen dat ik wil met jullie delen, zijn veel meer populair nu dan 200 jaar geleden, aan het begin van de broederbeweging. En ik wil ook niet de indruk geven dat deze 5 eigenschappen zijn het meest belangrijke leer in de Bijbel. Maar deze 5 eigenschappen zijn wel essentiële, inspirerende pilaren die de broederbeweging in beweging brachten. En die ik ook vandaag inspirerend vind. Hier mijn eerste. De eerste is dat wij willen graag Jezus Christus centraal stellen. Amen.
Amen.
We hebben net een mooie lied over dat gezongen. Oude lied, maar mooie lied met dat gedachte erin. Vanaf het begin. In ons persoonlijke leven, we willen graag het Heer Jezus centraal stellen. 1 Petrus 1,8. Hoeveel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. De blijdschap in gemeentes is de aanwezigheid, of in onze leven is de aanwezigheid, de centraliteit van Jezus. Opdat hij in allen de eerste zou zijn. Colossenzen 1,18. De kerntekst voor de broederbeweging, zou ik zeggen, is Matthäus 18,20. Kinderen kregen het in de melk. Niet echt door borstvoeding, maar wel in de pap of zo. Ze kregen Matthäus 18, vers 20. Want waar twee of drie in mijn naam samen bijeen zijn, daar ben ik in hun midden. Mooi, hè? Jezus aanwezig. Jezus centraal stellen. En daarom, alle gemeentes van vergaderingen van gelovigen, wereldwijd, en al de verschillende stromen en ringen en zo, de avondmaal speelt een belangrijke plek. We zijn geen eigenaars van de avondmaal, maar wij vinden dit een mooi moment om over de Heer Jezus te denken en hem centraal te stellen. Doe dat tot mijn gedachtenis. Lucas 22, 19. We willen graag samenkomen om de Heer Jezus in het zonnetje te zetten. Als ik kan dat zo zeggen. Jezus centraal, niet projecten, niet zendingwerk, niet leer. Niet mijn heiliging, niet kerkstructuur of onze problemen. Jezus centraal is een pilaar, een van de motivaties van de broederbeweging. Ik was in een gemeente op bezoek, een vergadering een paar weken geleden. En dan de mededelingbroer geeft een mededeling. Dat doen de mededelingbroers. En hij zegt, vanavond, welkom iedereen die wil graag zingen. Vanavond om 7 uur of zo komen wij samen om te zingen. En ik zat daar op bezoek en ik dacht, nou, wat een arme mededeling. Het is net zo als te zeggen, die mensen die houden van kauwen, zijn welkom in de restaurant om te kauwen. We hebben een lekker avond samen te kauwen. Natuurlijk, we hebben zingen, misschien kauwen nodig om dingen te doen, maar het gaat niet om kauwen, het gaat niet om zingen. Het gaat om Jezus centraal zetten en hem aanbidden. Mensen die willen graag Jezus groot maken, vanavond om 7 uur bijvoorbeeld. Het gaat niet om de vorm. Het gaat om inhoud. Toen wij bezig waren een aantal jaar geleden, ik was net in Nederland, 8 jaar geleden. En ik dacht, nou het zou echt mooi zijn om een bepaalde neutrale website te hebben voor vergaderingen in Nederland. Plat neutraal, voor al de ringen. Dus we waren bezig met Jaap van Kampen en een paar andere broers om te denken, om een paar interviews te doen. Wat precies dan is een vergadering van gelovigen in Nederland vandaag? Wie past bij de website? Wat is distinctief? Wat is bijzonder over vergadering in Nederland, vergadering van gelovigen? En ik kom altijd terug dezelfde antwoord. Bijna altijd. Ik moet niet overdrijven. De manier van samenkomen. De manier van samenkomen. Het geeft me frustratie hoor. Een focus op manier van samen. Een focus op kouwen. Een focus op manier. Het gaat om inhoud. En dat is wel wat houdt ons samen. De vorm, er is natuurlijk een vorm. Een bepaalde vorm helpt iets inhoudelijk uit te brengen. Maar het gaat om Jezus centraal te stellen. Nou, hier mijn tweede. Wij willen onszelf onderworpen aan het gezag van Gods woord, de Bijbel. In elke vergadering, het meeste wereldwijd, er is veel aandacht aan Bijbelstudie. Veel mensen bezig met conferenties om samen te komen, internetprogramma's om bijbelonderwijs te geven, Skype-ontmoetingen voor bijbelonderwijzen, en mij als bijbelcursus herkijkers, dat is een vergaderingding. De wortels, het is echt, dat is de grootste correspondentie bijbelschool ter wereld. Er is een wens om bijbelstudie te stimuleren. In de hele wereld. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Psalm 119. In Judas, hoofdstuk 1, vers 3. We zijn geroepen om te strijden voor het geloof dat eenmaal aan de heiligen overgeleverd is. Kolossenzen 3:16. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen. We hebben een goede reden om emphasis aan Gods woord te geven. Om de gezag van Gods woord te erkennen. Nou, er is een mooie uitdrukking. Gezonde leer. En dat uitdrukking gezonde leer kom ik tegen in Timotheus, 1 Timotheus en 2 Timotheus en in Titus. Alleen in de pastorale brieven. Gezonde leer. Van wat ik weet van de broers en zusters in vergaderingen. Zij vinden het veel beter om te praten over de ware leer. Wat waar is. En natuurlijk, gezonde leer is ook waar. Maar ik vind het interessant dat Paulus met Timotheus en Titus, dat zijn leerlingen, hij stresst de gezonde leer. Titus 2:1, maar u spreekt wat bij de gezonde leer past. En gezonde leer leidt tot een gezonde levenswandel. Kijk aan een christen, hoe is zijn levenswandel? Ziet het gezond uit? Gezonde leer brengt mensen tot een gezonde levenswandel. Ziet naar een huwelijk, een familie, een relatie, een gezin. Gezonde leer leidt tot een gezonde gezin, zo eenvoudig. En kijk naar een kerk of een gemeente. Als iemand is bang om fouten te maken, om de verkeerde lied op te geven, om de verkeerde uitdrukkingen te geven, om een beetje laat te komen, of wat dan ook, stress. Ik heb gezeten in een vergadering in Londen toen ik 19 jaar oud was. Ik kwam op bezoek met mijn broer. En het was de avondmaal. En ik merk, kijk eens, een broer geeft een lied en niet iedereen zang. Sommige mensen waren echt stil. En dan een andere broer geeft een lied op. En deze mensen bleven stil en de andere mensen waren aan het zingen. En na 3-4 liederen denk ik, er is iets aan de hand hier. Maar ik ben broer, broer, welke liederen zingen wij dan? Ik zei, we moeten alles zingen. We weten niet wie zal ons uitnodigen om te eten. Dus zing maar gewoon. Beetje pragmatisch, maar als een student, je moet pragmatisch zijn als je wil goed eten. Geen gezonde leer in dat gemeente, zou ik zeggen. Iedereen zal jullie erkennen als mijn discipelen. Niet vanwege de leer, maar vanwege de kwaliteit van de relaties tussen jullie. Als jullie lief hebben voor elkaar. Johannes 13, woorden van de Heer Jezus. En dat zegt niet, dat leer is niet belangrijk. Als je vraagt een broer of een zuster uit de broederbeweging, hier of in Hongkong of in Brazil of in Canada, wat is de geloofsbelijdenis van de vergadering? Wat zal hij zeggen? Hij zal meteen de Bijbel pakken en zeggen, hier is het. Nou, toen ik 30 jaar oud was, dat frustreerde me een beetje. Man, wij moeten een beetje eenvoudiger maken. Een lijst van 15, 20 punten, onze beloofbelijdenis. A, B, C, dan, het is duidelijk. Nou, op mijn website, ik heb mijn basisbegrip van theologie, omdat ze mensen willen kijken. Dat is ongeveer waar ik sta. Maar nu dat ik net over 50 ben, ben ik er blij dat we hebben geen lijst van punten. Ik voel me nu veel comfortabel dat dit is onze geloof. Dit is het. Niet makkelijk te begrijpen, maar mooi en uitdagend. Het ontwikkelde onze begrip. Er is altijd meer licht om te schijnen. We hebben geen 20 punten dat wij moeten bijbelstudie doen en uiteindelijk moeten wij bij de 20 passen. Wij kunnen bijbelstudie doen in de broederbeweging. Met een open hart en open oog. Je moet altijd bij dit passen. We willen onszelf onderwerpen aan het gezag van Gods woord. Ik vind dat het feit dat we hebben geen beloofsbelijdenis iets moois. En ook houdt ons open. Als je komt tot een betere begrip van een bepaalde Bijbeltekst, je gaat niet buiten de broederbeweging. Je komt dichter bij de woord. Ik vind dat fantastisch. Nou, en derde. Wij streven ernaar geleid te worden door de Heilige Geest. Eerste, Jezus centraal. Dat maakt ons hart warm. Tweede is de erkennende gezag van Gods woord. Nou, ik weet het wel dat in elke taalgebied, er zijn een bepaalde Bijbelschrijvers die hebben een sterke invloed in het denken van broers en zusters. Het is niet een probleem van de schrijvers, het is een probleem van de lezers. Ze maken van een bepaalde Bijbelonderwijzer iets te groots. Hij is net zoals jij en mij, wij zoeken Gods woord beter te begrijpen. Dus als wij komen naar discussies, het gaat niet om wat één schrijver heeft gezegd en wat een andere schrijver heeft gezegd. Ik merk wel dat de heroes, de vergadering heroes in het Franse gebied, zijn anders dan de Engelse gebied. En na de Tweede Wereldoorlog, een aantal van de heroes van het Engelstalige gebied zijn nu heroes in Duitsland. De Duitsers hebben veel Engels geleerd na de Tweede Wereldoorlog. En zij hebben veel... Het is echt zo. De vergaderingen in Duitsland veel strikter na de Tweede Wereldoorlog. Ik heb dat wel gehoord en gezien. Jammer. Nou, dus de Bijbel centraal. En derde is dat wij streven ernaar geleid te worden door de Heilige Geest. Met veel anderen, het meeste christenen, zijn wij allen eens dat wij zijn gezegeld met de Heilige Geest tot bekering. We zijn gezalfd met de Heilige Geest, gedoopt met de Heilige Geest in één lichaam, op het moment van onze bekering. Dat elke christen heeft inwonend de Heilige Geest. We zijn allen eens dat de Heilige Geest ons kracht geeft om voor God te leven, om de vrucht van de Heilige Geest te dragen. Prima. Maar wat ik vind bijzonder interessant, is onze, ik zou bijna zeggen, onze manier van samenkomen. Onze rare manier om zondag dingen te doen. Ik zeg raar niet in een negatieve manier, maar in een positieve manier. We hebben vanaf het begin van de broederbeweging, van 200 jaar geleden, hebben wij een bijzonder en sterke wens om geleid te zijn door Gods geest in het avondmaal. Het is de Heilige Geest wil onze harten warm maken, ideeën en woorden geven en onze aanbidding coördineren. Nou, ik heb dit idee getoetst in een aantal verschillende plekken. En ik zeg, wie geeft de leiderschap in jullie avondmaal hier? Hebben jullie een lijst van liederen? En dan en zo. En iedereen zegt, nee. De Heilige Geest, dat is onze wens. Nou, in de praktijk soms, het wordt anders. Soms hebben wij de Heilige Geest alleen nodig voor de eerste lied. En dan pakken wij het idee van lam van God. En dan denken wij, oh Heilige Geest, jij kunt terug naar Afrika gaan, dus veel werk te doen. En wij, lam God, dan ik heb een Bijbeltekst erover en nog een, Bijbel, en nog een lied. En wij kunnen een rode draad, een rode lijn maken voor de hele dienst. Echt mooi. Ja, Bijbelbroeders hebben veel Bijbelteksten in hun hoofd. Je moet alleen een woord geven, een kernwoord. En ze zijn een beetje zoals Google-apparaten. Ze zoeken altijd mooie... Het is niet mis, broers en zusters, om God te aanbidden met een mooie rode draad. Dat kan. Maar onze wens is iets anders, iets hoger te doen. Onze wens is geleid te worden door de Heilige Geest door dat periode van 69, 80, 90 minuten. Ja of nee? Nou, dat maakt onze samenkomst interessant. En toen ik klein was, ik herinner me wel, als twee broers geven verschillende liederen op dezelfde tijd, Op dezelfde tijd, sorry, dezelfde, de verschillende liederen. Oh, welke is de zondaar? Nou, dat is een beetje overdreven. Maar het reflecteert wel de wens om geleid te worden door Gods geest. En ik vind dat super mooi. De laatste aantal jaren, wat raakt mij meer, is, oké, we komen samen om 10 uur. Ja, 10 uur, 9 uur. In Engeland altijd 10 uur. 11 uur, 11 uur in Engeland, 11 uur. Wij zitten en wij zetten de antenne op. Ja, wij zoeken de geestelijke wifi, van de Heilige Geest. En wij zoeken geleid te worden voor een uurtje of 90 minuten. En dan komt 12 uur of 12:30 en de antenne, op, klaar. De collecte, de antenne komt en dan doen we normaal de rest van de week. En veel zusters denken, ja, ik ben geen man, ik heb geen antenne. Ik wil graag jullie stimuleren, beste broers en zusters, om de antenne te houden boven de hele week door. Als de Heilige Geest kan echt jou een lied geven, een nummer 55 of 100 en wat dan ook. Als je bent bezig om het bezoek te leveren, kan de Heilige Geest jou ook een huisnummer geven? Of de naam van een broer of een zuster of iemand anders te bezoeken? Ja of nee? De Heilige Geest is groter dan onze liedbundel. Hij kan veel andere dingen doen. Kan de Heilige Geest een idee geven in een bezoek om ja, deze Bijbeltekst, dat gedachte. Het is niet een avondmaalgedachte, misschien het gaat over een bezoekje. Kan de Geest van God dat doen? Meer toch, de Heilige Geest wil dat wel doen. En dat past precies bij onze broederbeweging theologie. Ik merk dat sommige broers en zusters binnen ons ook onze samenkomst. En zij denken, nee, wij zijn een objectief groep. Alles moet Bijbel, Bijbel, Bijbel. Die zeggen ja en nee. Wij zijn van het begin een objectief groep met een sterke subjectief element. Ik ken geen andere kerkgroep die zo subjectief is op zondagochtend. Dus we hebben van beide en ik wil graag jou bemoedigen om dat subjectieve element, de leiding van Gods geest, om iets van Gods geest te ontvangen, te ontwikkelen, ook in de loop van de week. Misschien onze pinksterbroers en zusters, charismatische broers en zusters, zij noemen het ja een profetie, een woord van profetie. Of een woord van wijsheid, of een woord van kennis. En soms denk ik, ja, ik denk dat gebeurt in ons midden. Maar wij noemen het niet zo. Wij zijn bang van de naam, dus we noemen het iets anders. Maakt niet uit. De naam is niet belangrijk, is de inhoud. Misschien kunnen wij meer streven om Gods stem te horen. De leiding van Gods geest te ervaren. Woorden te ontvangen, ideeën van God te ontvangen. Ook buiten onze samenkomsten. Om meer van de kracht van Gods geest in ons werk te verwachten. Een tekst die speelt met mij in de laatste 2 jaar. En het is dat 1 Korintiërs 14 vers 1. En het zegt, jaag de liefde na. Dat komt na het hele hoofdstuk van liefde, hoofdstuk 13. 14:1, jaag de liefde na en streef naar geestelijke gaven. En vooral in de context van de samenkomst, vooral daarna dat u mag profiteren. Sommige, ja, belangrijk in de theologiepakket van de broer van de broersbeweging en zusters, is de bedelingsleer. Dispensations. Voor mensen die weten niet wat een bedeling is, ik zal het makkelijk snel uitleggen. Als een eigenaar heeft een boerderij, een stuk land, En hij denkt, nou, ik zal koeien, melkkoeien hebben voor 5 jaar. En dan misschien na 5 jaar hij zegt, ja, geen meer koeien, ik zal nu kippen hebben. Oké, een kip voor eieren. Dus nu de business voor nog een 5 of 10 jaar, kippen. En na een tijd is, ja, wij stoppen met de kippen, ik zal een pretpark hier maken. Dus alle kippen weg, hij maakt een pretpark ervan. Dus de eigenaar in zijn relatie met zijn boerderij heeft 3 bedelingen. De koebedelingen, de kipbedelingen en de pretparkbedelingen. Daar gaat het om. En dan, wij merken dat in de Bijbel, God is ook bezig met mensheid, met bedelingen. En ik merk nu dat dat leren veel minder populair nu dan 50, 100 jaar geleden. Het was echt populair 100 jaar geleden in Amerika. En nu het is, ik denk, onrechtvaardig klein gemaakt. Vanwege, denk ik, dat een aantal leraars over bedelingen waren te streng met hun gedachten. Maar ik kan met, je moet tenminste denken in 2 bedelingen. De Oude Testament en de Nieuwe Testament. Dus ook mensen die zijn tegen bedelingen zeggen, ja man, je hebt tenminste 2 bedelingen. Nieuw Testament heeft te maken met de kerk, vanaf Handelingen 2 tot de opname of tot de einde, wat je wil, tot Jezus komt. Dan krijg je iets anders, misschien een andere type bedeling als je wil. En voor Jezus, dus ook met Mozes, een andere type bedelingen enzovoort. Sommige broers zeggen, ja, er zijn 7 bedelingen. Nee, 6 bedelingen. Nee, 10 bedelingen. Ik heb een boek gelezen over 14 bedelingen. Nou, maakt niet zoveel uit. Maar wat ik merk wel, is dat elke boek dat ik lees van deze bedelingen zegt, ja, de Nieuwe Testament, de tijd van de kerk is een bedeling. Van Handelingen 2 tot Jezus terugkomt. Dus als mensen zeggen tegen mij, de gaven van de geest stoppen met de apostelen, dus ze zijn alleen beschikbaar voor de eerste 100 jaar, dan je probeert nog een nieuwe bedeling te maken. Ik heb in de afgelopen 2 jaar de 8 redenen gevonden die zeggen dat al de geestelijke gaven zijn gestopt. En ik moet zeggen, elke argument van de 8 overtuigt mij niet. Zwakke argumenten. Het bleek te zijn, en het is niet een vergadering issue, het is een theologisch issue, breder. Is dat wij zien geen rare dingen vandaag. Dus wij zoeken een theologisch argument om te verklaren waarom wij dat niet meer zien. Nou. Mijn grote uitdaging in mijn Bijbelstudie op dit moment is een verschil te zien tussen, een uitdaging is de onderscheiding tussen wat is echt en wat is niet echt. En dat vind ik wel moeilijk. Er is veel noise. Wat is echt Gods werk en wat is nep? En wat is een namaak? Wat een namaak is. En ik vind het mooi om te zien dat ook in onze vergaderingenbeweging, in onze broederbeweging, vergadering, we hebben wel de gereedschappen om te gaan met Gods geest. Wij zijn niet bang van dat subjectief element, tenminste niet in de avondmaaltijd. En broer kan ook een foutje maken. In de avondmaal denk ik, ja, rustig aan, bleef luisteren. Ik herinner me, ik had een gesprek met een jongeman in Eindhoven. Ik denk 3, 4 jaar geleden. En ik zeg tegen hem, hey beste jongeman. Ik ben nu 4 of 5 jaar in Eindhoven hier. Ik heb jou nooit iets van jou gehoord. Geen gebed, geen lied opgeven, geen Bijbeltekst, niks. Alleen ben je bezig met de beamer of zoiets. Niet mis met de beamer, natuurlijk, het gaat goed. En hij zegt tegen mij, ja, soms krijg je een idee, hij is wat 25 jaar oud. Soms krijg je het idee dat dit is een passende lied. Maar hoe kan ik weten, zeker weten dat dit lied is door Gods geest gegeven? Misschien is het alleen mijn idee. En intussen tijd al de nieuwe bekeerde mensen in Eindhoven geven 1 lied op en de andere lied op. En hey, ze hebben veel liederen. En onze beste broer denkt, nou, is dit van de Heilige Geest of niet? Misschien wel, misschien. Ik wil niet vleeselijk een lied opgeven. Ik weet meteen, hij is opgegroeid in de vergadering. Hij worstelt met iets dat ik heb ook geworsteld ermee. En ik denk dat jullie ook. Dus mijn advies was, kijk eens aan. Rustig aan, beste broer. Rustig aan. Als je krijgt een lied, een gedachte van een lied, je bent open voor de leiding van Gods geest. Je bent een gelovige, je wandel is goed, en je bent daar om God, Jezus, groot te maken. En komt een gedachte in je hoofd over een lied, neem de hok en geef het uit. Begreep wat ik bedoel? Kan hij 100% weten dat dat is de juiste lied? Wat verwacht je dan, beste broer? Dat een vinger zal komen op de muur en zeggen, ja, 122. Of verwacht je dan een kleine engel komt naar je oor en begint de lied te wisselen, te fluiten in je oor of zo? Dat komt nooit, bijna nooit voor, denk ik. Ik heb nooit gehoord. Dus de leiding van Gods geest blijft iets subjectiefs. En daarom het is zo makkelijk om rare dingen te doen en te zeggen, ook in vergaderingen. Onze kunst, en ik zal jou graag dat ook bemoedigen, om dat subjectief element niet los te laten van de bijbelgetrouw ding. Dat is ook onze wortels. Maar dat te experimenteren om te groeien, om geleid te worden door Gods geest. Galaten 5, 25, als wij door de geest leven, laten wij dan ook door de geest wandelen. En dat is meer dan alleen de avondmaal. Heb ik jullie geschokt? Ik hoop niet. Wat ik zie, een mooie kernelement, is gestreven ernaar geleid te worden door Gods Heilige Geest. Hoe kunnen we dat meer handen en voeten geven in ons dagelijks leven? In jouw bediening, in wat je voor de Heer Jezus doet. Nou, nummer 4. Wij geloven in het priesterschap van alle gelovigen. Gisteren heb ik geleerd dat dit gaat over de algemeen priesterschap. Dat is de Nederlandse manier om dit te zeggen. Maar het woord algemeen klinkt niet zo mooi voor mij, dus ik blijf met die. De priesterschap van alle gelovigen. 1 Petrus 2, 5. Dan wordt u ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijke huis, tot een heilig priesterschap. Om geestelijke offers te brengen die God wil gewalig zijn door Jezus Christus. Vers 9. Maar u bent een uitgekoren geslacht, een koninklijke priesterschap. Een heilig volk, een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte. Opdat u de duigen zou verkondigen van hem die uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. 200 jaar geleden, in het begin van de broerbeweging, het verschil tussen de leek, is dat het juiste woord, leek, en priesters, was echt duidelijk. In sommige landen, Engeland bijvoorbeeld, je moet wel een license hebben. Je moet een studie hebben en een speciale licentie hebben om een preek te houden. En dan iedereen kwam passief om te luisteren. En dan de professionelen, de mensen die weten dat wel, de priesters dus, hebben de En dat model was, ja, mensen hebben ontdekt dat was niet echt bijbels 200 jaar geleden. De priesterschap van alle gelovigen. Dus er zou geen scheiding moeten zijn, geen scheiding tussen priester en leek. We hebben elke broer en zuster nodig. Elke broer en zuster is een priester. En kan offers, geestelijke offers brengen die welgevallig zijn aan God de Vader. Amen. Nou, weinig overtuiging. Amen.
Amen.
Nou, dat is echt een belangrijke principe van vergadering hoor. Echt mooi. Nou, er zijn veel andere gemeentes nu, daar pakken ze hetzelfde idee. Het is bijbels. Maar wij willen graag geen professionele team die alles doet en de anderen klappen en geven geld in de collecte. Het idee van een lichaam ook is dat elke broer en zuster heeft een plek en kan iets voor God doen. Wij kunnen geestelijke offers brengen. In Hebreeën 13, 15 lees ik, de vrucht van lippen die zijn naam beleden. Elke broer en zuster kan vrucht van lippen brengen, die zijn naam beleden, om God groot te maken. Materiële en financiële hulp, Filippenzen 4, 18. Zijn genoemd als een aangename geur, een welgevallig offer wordt genoemd. Paulus zegt over zijn eigen werk, een plengoffer uitgegoten over het offer, Filippenzen 2, 17. Jouw werk voor de Heer in de zondagschool, in jouw bediening, kan ook een offer, een geestelijk ook offer voor God zijn. In de bekende tekst in Romeinen 12, 1. Jezelf en je lichaam aan God toegewijden als een levende offer, heilig en voor God welbehagelijk. Nou, ik vind dit model fantastisch. Ook in Eindhoven, ik doe mijn best om te promoten de participatie van zoveel mogelijk. Om te voorkomen de professionaliseren van onze diensten. Het is een mooi principe. We hebben elke broer, beste broer en zuster, je bent nodig. Je hebt een plek. Ik ben niet zo enthousiast over het naam vergaderingen van gelovigen. En de reden waarom ik ben niet zo enthousiast, is dat het zo breed is. In Eindhoven hebben wij een voetbalteam, PSV. En zij komen samen, zij geloven in PSV en het gaat goed. Zij zijn ook een vergadering van gelovigen in PSV. Ja, free market, mensen. Ja, ze willen geld maken. Ze geloven er in het kapitalisme en zo. Ze komen samen, vergadering van gelovigen in de market system. Dus het woord is een beetje, niet mis, maar ik zou zeggen, een beetje te breed hoor, te breed. Elke religie heeft vergaderingen van gelovigen. En met de moderne gedachte dat alle mensen met geloof gaan samen, maakt niet uit wat, mensen van geloof, dan voel men niet lekker met het idee van vergaderingen van gelovigen. We hebben een andere naam nodig. Maar dat is niet mijn probleem, ja, ik doe niks ermee. In de Engelstalige wereld gebruiken ze het woord brethren movement. Nou, het woord brethren is oude Engels en er is niet echt een moderne woord ervoor. Ik heb het genoemd de broederbeweging, maar dat is niet hetzelfde als de brethren movement. Omdat de broederbeweging geeft de indruk dat mannen zijn in beweging en de vrouwen niet. Maar de brethren movement, het woord brethren is man en vrouw samen. Daarom houd ik een beetje meer van de brethren movement. In de brethren movement, vanaf het begin dan, we zien geen verschil tussen priester en leek, maar ook geen verschil tussen priester en vrouw. Amen. Vrouwen zijn ook priesters. Maar soms in onze gedachten komt, ja, nou, wij mannen zijn de priesters. Nee. De priesterschap van alle gelovigen, de zuster, jouw vrouw, beste broer, is ook een gelovige. En daarom ook een priester. Nou, als broers en zusters kunnen wij samen geestelijke offers brengen. We hebben het net gezegd. Nou, er is wel een verschil, denk ik. Ben ik overtuigd. Een verschil tussen de rol van de man en de rol van de vrouw in het gezin en ook in de gemeente. Het is niet uitwisselbaar zoals wij horen in onze maatschappij vandaag. God heeft iets moois gemaakt als hij heeft een man gemaakt en iets anders moois van een vrouw. En hij verwacht iets een beetje anders van een man dat hij verwacht iets anders van een vrouw. In het gezin en in de gemeente. In elke gezin. Ik heb net afgelopen zondag in Dinxperlo over dit onderwerp van de huwelijk gesproken. Over de hoofd, helpermodel dat ik zie in de Bijbel. Man is de hoofd en vrouw is de helper. En wat dat betekent, ik heb geen tijd daarvoor nu, maar... Je kan eens zijn met de theologie dat hij is de hoofd en zij is de helper. En dan mijn vraag is, hoe kun jij dan handen en voeten aan dat theologie in jouw gezinleven geven? Betekent dan dat jij bent de hoofd, dus jij hebt de sleutels van de huis en je vrouw niet? Betekent dat jij bent de hoofd en zij de dus jij rijdt de auto en de vrouw zit, zij is mijn hulper, dus zij hier met de kart, ik rijd omdat ik ben de hoofd. Is dat jouw uitdrukking van dat Bijbelse principe? Of is het, nee, ik ben de hoofd, dus ik heb de creditcard en mijn vrouw altijd in contant, zij is mijn hulper. Nou, vaak vrouwen zijn echt veel beter met geld dan mannen, dat gebeurt. Dus elke gezin moet dat theologie handen en voeten geven. En ik zou zeggen, het precies hetzelfde in gemeentes. Er is een verschil tussen de rol van man en vrouw in een gemeente. In elke gemeente met wijsheid en geduld en moet een manier om dat op een mooie en een toepasselijke manier uiting te geven in jouw gemeenteleven. En ik zou wel zeggen, het is niet altijd makkelijk. Vergeet niet, beste broers en zusters, dat wij zijn deel van een beweging, de broederbeweging, en we zijn geen denominatie van vergaderingen. Wij verwachten niet dat elke gemeente hetzelfde zal zijn. Vanaf het begin, vergaderingen van geloven zijn nooit hetzelfde geweest. Sommigen denken, ja, in Nederland misschien wel, maar Nederland is een kleine druppeltje in de grote beweging van broeders. En zusters, brethren. Bijvoorbeeld. Kunnen wij een spreker uitnodigen voor een zondag, voor een woorddienst? Ik hoor soms, nee, dat moet helemaal niet gebeuren, dan de Heilige Geest kan niks meer werken. Wij zijn een vergadering van gelovigen, wij willen geen uitgenodigd sprekers hebben. Ik zeg, beste broer, in Amerika en in Engeland, vanaf 200 jaar, vanaf het begin, hebben ze uitgenodigd sprekers. Elke zondag. En ze bleven binnen de bewegingen. Ik noem dit alleen om te zeggen dat de broerbeweging is breder. Heb je de geestelijke liederenboek nodig om een vergadering van gelovigen te zijn? Niet mis, maar niet noodzakelijk. Heb je de Telos-vertaling nodig om de broedervergaderingen te zijn? Kan, niet noodzakelijk. Onze verbondenheid als broederbeweging is van visie en van liefde voor Jezus, passie voor zijn woord en sterke wens om geleid te worden door Gods geest, priesterschap van alle gelovigen. En beweging is gedreven door passie, niet door vormen. Nou, mijn laatste. Wij dragen met enthousiasme bij de opbouw van het lichaam van Christus over de hele wereld. Ik heb gelezen in een geschiedenisboek. Toen Billy Graham naar Engeland kwam in 1955 voor een grote paar weken, maanden van crusades. Het was de broeders en zusters uit de broedervergadering die hebben hem uitgenodigd en gecoördineerd zulke crusades in Engeland, 1955. En ik dacht voor mezelf, petje af jongens. Je laat zien jouw liefde voor de hele kudde, voor de hele lichaam van Jezus. 1966, nog een keer, de broers en de broederbeweging waren bezig om te coördineren om zulke grote dingen te doen, om samen met anderen te werken. Vanaf het begin, wij erkennen één lichaam van Jezus, niet twee of drie, nee, wij zijn alleen één lichaam van Jezus. Elke gelovige hoort erbij. Wij erkennen alleen één kudde van Jezus, één huis van God, één familie van God. En het doet ons blij, maakt ons blij om zo te denken. Ik ben blij vandaag te komen om zoveel verschillende dingen te zien. Verschillende activiteiten in bijbelscholen en evangelisatieprojecten. Dat is, ook een eigenschap van broerbeweging vanaf het begin. Een liefde voor de evangelisatie van de hele wereld. De Heer Jezus schaamt zich niet ervoor hen broeders te noemen. En wij ook niet. Nou, dit is een mooie foto van mijn ouders. Dat was 6 weken geleden. Dat is in hun mooie huis in Engeland. Waar ze waren 55 jaar getrouwd. Een paar maanden, 2 maanden geleden. Dus ze hebben dit grote huis verhuurd voor een weekje om ons uit te nodigen. Dus we kwamen samen. Hier zijn we met 2 broers en 2 zussen. Dus we zijn 5 kinderen. En dan, we zijn allen getrouwd. Iedereen heeft zijn eigen vrouw of man. Wij respecteren dat verschil. En dat is goed zo. En dan, dit is mijn achtergrond, augustus 2015, van mijn familie Nun. Ik ben half en half Engelsman en dit is mijn Engelse kant. Ik ben blij met mijn broers en zusters en neven. Wij praten met elkaar, wij bemoedigen elkaar, wij zijn bezig met verschillende dingen. We hebben zorg en lief voor elkaar. Mijn broer John heeft een vrouw in een rolstoel. Hij heeft het moeilijk. Hij moet dat dragen, maar wij doen ons best een beetje te helpen hier en daar. Wij hebben elkaar lief, maar wij dwingen elkaar niet. Er is een gezonde vrijheid voor verschil, ruimte voor verschil. Wij kunnen samen dingen doen. Soms bel ik mijn broer Andrew, zullen we iets in Colombia samen doen? Wij proberen iets zendingwerk samen te doen. Of hij komt hier of wat dan ook. Ze claimen mij niet. Ik kan ook andere vrienden hebben hier in Nederland of ergens anders. En dat is prima bij mijn broers en zussen. Zo zie ik ook de relaties tussen vergaderingen. Ze kunnen opbouwend zijn. Wij kunnen elkaar samen mooie dingen doen. Maar wij moeten voorzichtig zijn niet om dingen op elkaar te dwingen. Om dat ruimte voor verschil te laten zien. Als ik zie jullie hier staan, jullie zijn een deel van mijn Nederlandse gezin. Daarom ben ik hier gekomen. Ik heb een zus, Wendy, daar ergens. En zij neemt vaak de initiatief om een samenkomst te regelen. Zij stuurt e-mails en nou, wij vinden het fantastisch, maar iemand moet de initiatief nemen. Ik zie vandaag, het was Stichting Nehemia, met een paar andere mensen, die hebben de initiatief genomen om dit te regelen. Mooi? Zullen wij hun een stevige applaus geven? Tijd om naar mijn conclusie te komen. Waarom kies ik verbonden te blijven met de Brethren Movement? Het is een verbondenheid van visie. Om Jezus centraal te stellen. Om liefde voor Gods woord. Geleid te zijn door Gods geest. Er is ruimte om te groeien, maar de basis, de wens is diep in ons hart. Om geleid door Gods geest te zijn. Om de priesterschap van elke gelovige een plekje te maken voor elke broer en zuster. Kan zijn bijdrage op een juiste manier doen. En interesse in het hele lichaam van Jezus wereldwijd. Past dat ook bij jouw passie? Amen. Ik schaam me niet om mijn wortels of mijn erfenis in de Nun-familie te hebben. Geen perfect familie, maar het doet mij goed. Op mijn Nederlandse kant, mijn wortels zijn in de Wilds-familie. Harm Wilds, mijn opa. Ik was in de zomer in Interlaken, kleine vergadering daar in Interlaken. Oh, ben je de kleinzoon van Harm Wilts? Hij was de eerste buitenlander na de Tweede Wereldoorlog, die kwam hier om ons te bezoeken en te bemoedigen. We hebben goede herinneringen ervoor. Nou, dat doet mijn hart goed, om dat te horen. Ik schaam me niet om deel te nemen aan de broederbeweging. Ik ben realistisch genoeg en ik heb genoeg ellende gezien en meegemaakt in de loop van de jaren en ik ben niet zo oud. En toch, er zijn goede, mooie dingen in onze wortels. We hebben tenminste 5 mooie dingen als erfenis ontvangen. Betekent dat dat ik werk alleen met de broedersbeweging? Ik geef prioriteit, dat wel. Ik geef prioriteit aan vergaderingen. Ik probeer een beetje te helpen op oasekampen of de zoutwerkersplatform, of meeting discover of vergaderingen bezoeken, zo, dat prima. Maar zoals wij allen, wij kunnen ook de brede wereld ook een bijdrage leveren. Als je de volgende keer dat je gaat op vakantie, er zijn mooie vergaderingen van gelovigen de wereld rond. Ik was uitgenodigd en ik kom bijna tot een einde, broeder Jeroen, rustig aan. Ik denk 10 jaar geleden, ik was uitgenodigd in Tegucigalpa, Honduras, voor een conferentie van Emmaus. Dus ik ging en ik ontdekte bijna 1000 vergaderingen in Honduras. Guatemala, bijna 2000, Centraal-Amerika, 2000 vergaderingen. In Roemenië, 700 vergaderingen of zo. In Angola, meer dan 2000. In Zambia meer dan 1000. In Argentina 1300. Is je broer uit Mexico hier vandaag? Hey, Ricardo. Ik heb gelezen 250. Ik ben nog niet daar geweest, maar als ik kreeg een kans om te gaan, ik probeer altijd de vergadering eerst te bezoeken. En als ze zijn echt ingewikkeld en moeilijk om samen te werken, dan is het, ja, ik heb een poging gedaan, ik ga verder. Wij kunnen ook elkaar, je neemt een aanbevelingbrief in je zak. Zo, en dan kom je naar een vergadering, de hele Google een vergadering, kom je bij met je briefje. In het algemeen, het gaat goed. En wij kunnen elkaar bemoedigen en stimuleren. Maar ik werk graag ook buiten de vergadering. Ik zie de Peru, ik ga december in Peru gaan. Er zijn 50 zendelingen die werken naar het ziekenhuis in Peru. Dus ik ben uitgenodigd om onderwijs te geven voor een weekend met de zendelingen. En de zendelingen komen van verschillende achtergronden. Ik doe het graag hoor. Daarna 2 dagen, er is een samenkomst van leiders van kleine kerken in de regio. Ik doe mee, ik help. En daarna schrijf ik een e-mail aan een contact die ik heb in Lima. Die zegt, ik heb 2 dagen vrij, een weekend. Kan ik jullie helpen? Ja, graag. Dan ik doe vergaderingwerk op de weekend. Dus iedereen van ons op verschillende manieren kan dat ook van binnen en van buiten dingen doen. Ik verheug me elke keer dat ik deze eigenschappen zie, maakt niet uit waar ik hen zie. Vergeet niet, de broerbeweging is geen exclusieve groep, geen denominatie, maar een beweging. Altijd levende, altijd veranderen, altijd in beweging. Het moet vernieuwd zijn. Het is niet automatisch. Ook deze 5 mooie eigenschappen, zij blijven niet altijd in een vergadering. Ze hebben energie nodig om hen vast te houden en in beweging te houden. En vandaag zie ik dit samenkomst als een outing van dat beweging. En jij en ik maken deel uit van die dag. Dankjewel.